laatste ontwikkelingen in de media? Amsterdam FM presenteert de Media Week. Presentatie Oscar van Oorschot en Maud Kuipers.
Een hele goede avond. Het is maandag 12 juli, 6:03. Welkom bij de Media Week op Amsterdam FM, live vanuit de Waalse Kerk.
Ja, we bespreken de media in de breedste zin van het woord, van tv tot kranten en van radio tot podcast.
Ja, en het is onze laatste uitzending voor de zomervakantie. En laat ik het zo zeggen, ik had deze laatste uitzending voor de zomervakantie vorige week heel anders ingeschat. We gaan natuurlijk uitgebreid hebben over de aanslag op Peter R. de Vries en ook de gebeurtenissen over de dreiging bij RTL Boulevard van afgelopen weekend. Maar eerst even muziek, Beyoncé. Dit is Halo. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Beyoncé en Halo.
Ja, afgelopen dinsdag om 19:29 is Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Het gebeurde toen hij van de studio van RTL Boulevard naar de parkeergarage liep. Zijn toestand is kritiek en hij vecht nog steeds voor zijn leven. Ja, waar was jij toen je het hoorde?
Ja, ik was thuis en ik zag op een gegeven moment een pushmelding van AT5 binnenkomen. Een man neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. En ik dacht van, er wordt wel vaker iemand neergeschoten in Amsterdam. Dus ik had het ook niet geopend. Ik swipte het weg en een half uurtje later ongeveer. Toen kreeg ik allemaal appjes en zag ik tweets voorbij komen van, het is waarschijnlijk Peter R. de Vries.
Wat dacht je toen?
Ja, ik dacht van, dit is wel heel groot, maar ik wist dat het is groot, maar het was ook niet heel onverwacht. Want je weet natuurlijk ook dat er bepaalde mensen zijn die graag van Peter R. de Vries af zouden willen.
Ja.
John van den Heuvel wordt natuurlijk ook altijd beveiligd. Dus ik zag het niet aankomen, maar tegelijkertijd ook weer wel.
Ja, zeker. Ja, ik had dat ook wel een beetje. Het kwam onverwachts natuurlijk, zeg maar, op dat moment. En dat je ook weet van, oké, hij is net de studio uitgelopen. En dat is dan in een superdrukke straat gebeurd.
Ja, vind ik ook bizar eigenlijk.
Ja, dat vond ik ook bizar. Dat ik denk van, wie doet dat nou? Ik bedoel, wees slim, maar als crimineel. Het is niet handig om het daar te doen. Maar
ja.
Goed. Uiteindelijk wel beter voor de rest. Want daardoor hebben ze hem heel snel kunnen oppakken.
Ja, want dat is inderdaad het ding. Het is ongelooflijk snel gegaan. Ik heb even een tijdlijn gemaakt van die avond. Want om 19:29 was dus die schietpartij. Om 19:38, 9 minuten later, werd er een burgernetmelding verstuurd met signalement. Om 20:22, dus binnen een uur, worden dan de twee verdachten aangehouden op de A4 bij Leidschendam. Het gaat om twee mannen. De 21-jarige Delano G. uit Rotterdam, die was waarschijnlijk de schutter. En de 35-jarige Paul Camille E. uit Maurik en hij bestuurde de vluchtauto. Ze hadden allebei al een crimineel verleden. En die Delano G. is ook nog een rapper. En hij zou een neef zijn van Joey W. En dat is dan weer de leider van de moordbende van Ridouan Taghi. Ook om even terug te komen in dat wat jij net zei van wie doet dat nou inderdaad in zo'n drukke straat iemand neerschieten. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje dat heb je vaker gezien bij de dingen waar Taghi bij betrokken is, als de verdenkingen kloppen. Dat hij dan gewoon een zwakbegaafde jongen ergens in een slechte buurt een zak geld voorhoudt. Hier heb je €2000, moet je die man omleggen.
Ja.
En die houden niet rekening mee dat er in een straat als de Lange Leidse Dwarsstraat om de hoek bij het Leidseplein, dat daar alleen al van de politie en de gemeente 20 camera's hangen, plus nog allemaal andere camera's. En dat de vluchtauto misschien niet heel snel uit het centrum van Amsterdam is, om eens wat te noemen. En dat er heel veel getuigen zijn. Dus ja, dat is inderdaad, tactisch gezien was het een hele domme aanval en zijn ze gelukkig ook snel gepakt.
Ja, en dan even na 11:00 s'avonds was er een persconferentie van de driehoek van Amsterdam. Namelijk de burgemeester, de politie en het OM. En dit werd er toen gezegd.
Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij komt op voor mensen in nood, voor de ouders van een vermoord kind of mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers.
Ja, Mark Rutte en Vert Grapperhaus gaven direct daarna een statement af.
De aanslag op Peter R. de Vries vanavond in Amsterdam is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor onze samenleving. De vrije journalistiek waarvan Peter R. de Vries bij uitstek een vertegenwoordiger is.
En laten we de politie nu ook echt goed dat onderzoek doen. En als er dingen te melden zijn, dan zullen die ook echt gemeld worden. En laten we nu vooral zijn. Die man, die vecht voor zijn leven.
Ja, die Grapperhaus, die was echt aangeslagen. Dat hebben we natuurlijk ook een keer heel boos gezien. Dat was toen die advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum, werd vermoord. Ja, en nu merkte je ook echt dat het niet eens woede was. Ja, ook woede. Maar ook echt verdriet, want later, de volgende dag gaf hij ook alweer een interview aan Boulevard en daar brak hij eigenlijk ook. Dus
ja,
het doet hem echt wat.
Ik vond het ook heftig dat hij zo geëmotioneerd was.
Ja, en ondertussen was de schietpartij ook wereldnieuws geworden.
Mark Rutte spreekt van een aanslag op die democratie.
Peter R. de Vries was shot several times at close range.
Peter de Vries a été rapidement secouru par des passants et des collègues, puis transporté dans un hôpital d'Amsterdam.
Man muss sagen, dass wirklich hier noch nicht genau versteht, warum es überhaupt passieren konnte.
Peter R. de Vries ist nicht zomaar ein Misdaadjournalist, er ist eigentlich der Misdaadjournalist von Nederland.
Die Tageszeitungen haben hier kein anderes Thema, und auch bei den Leuten ist hier wirklich kein anderes Thema als die Feigenschüsse auf Peter R. de Vries.
En op woensdag hebben Femke Halsema en minister Grapperhaus een bezoek gebracht aan de redactie van RTL Boulevard. Ze hebben daar met de redacteurs gesproken. En ook hebben ze op de avond van de schietpartij al contact gehad met programmadirecteur Peter van der Vorst.
Ja, op vrijdagmiddag openen de Westerkerken ook nog haar deuren om mensen de gelegenheid te bieden om stil te staan bij de aanslag op Peter R. de Vries. En er zijn ook 4000 witte rozen neergelegd op de Dam. Ik heb ze net zien liggen toen ik hier aankwam. En ik ben vanmiddag ook nog even langs de plek gelopen waar het allemaal gebeurd is. En het is echt niet normaal wat een bloemenzee daar ligt. Ik weet niet of jij het ook gezien hebt of dat je er naartoe bent geweest.
Vooral op beelden, maar ik wilde eigenlijk vanavond even langs.
Zou ik echt doen. Het is heel indrukwekkend. Er ligt echt een enorme stapel bloemen. Ik moet ook zeggen, de bijen en de hobbels in Amsterdam zijn er echt tevreden mee, kan ik je vertellen. Maar het mooie was ook eigenlijk wat ik heb gezien. Want er ligt natuurlijk ook allemaal kaartjes en brieven en noem maar op, ligt erbij. Dat eigenlijk ook vanuit de hele samenleving zie je reacties. Ik zag een kaartje van een drag queen. Ik zag kaartjes van Ajaxide. Ik zag kaartjes van moslims van Suriname. Dus je kan het zo gek niet bedenken of het was er.
Ja, ik vond het ook zo mooi dat vanuit het hele land reacties kwamen ook van hij was er altijd voor ons. En vaak een beetje de minderwaardige groepen, ja, die bijvoorbeeld moslims die toch altijd maar weer worden aangevallen als het gaat over misdaad en dat Peter R. de Vries het juist altijd voor hen opnam.
Ja, en ik heb bijvoorbeeld ook gezien van mensen die bijvoorbeeld schreven van ja, ik was vroeger een boefje, maar ik heb nu mijn leven gebeterd. Ook dat soort teksten zag ik voorbij komen.
Ja, en afgelopen zaterdag kwam er dan weer een plot twist. De uitzending van RTL Boulevard ging op last van de politie, OM en de burgemeester van Amsterdam niet door, omdat er een serieuze dreiging binnen was gekomen. De studio werd daarop ontruimd en zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Het NRC onthulde dat er een dreiging vanuit de georganiseerde misdaad was gekomen om een aanslag te plegen op de redactie van Boulevard met raketwerpers en automatische wapens. De uitzending van zondag ging ook niet door. En ondanks alle veiligheidsmaatregelen besloot RTL de makers van het programma wat rust te geven.
Ja, toen kwam deel 2 van het bizarre verhaal eigenlijk.
Ja.
Want ja, de vraag is natuurlijk ook van ja, wat voor dreiging is dat dan? Want je zou toch denken, nou ja, degene die van Peter R. de Vries af wilde zijn, nou, die hebben hun doel bereikt, voorlopig. En toch ook wel een duidelijk signaal afgegeven. Maar dan vraag ik toch af van wat is er nu nog de aanleiding om dan met de raketwerper naar RTL Boulevard te gaan?
Ja, ik denk toch dan dat dan de volgende stap is.
Ja, want ik dacht misschien zou dan John de Heuvel van de Heuvel te gast zijn, want die wordt natuurlijk ook beveiligd, wordt ook bedreigd vanuit het georganiseerde misdaad. Dus ja, het is inderdaad heel bizar. En wat ik ook heb gelezen, voor mij was ik al bij het NRC. Dat die dreiging kwam van een andere criminele organisatie. En dat zij eigenlijk boos waren dat zij niet werden genoemd in de speculatie van wie erachter zou zitten. En dat zij zij ook wilden laten zien waartoe zij in staat zijn.
Ja, bizar.
Ja, en sowieso, wat ik ook wil zeggen, van je verwacht het bij sommige programma's kun je nog begrijpen dat daar misschien ophef over is. Misschien dat inderdaad echt, als je een aanslag wil plegen op zo'n ziek, weet ik veel dat je, I don't know, Nieuwsuur gaat bedreigen. Maar ik bedoel, tot afgelopen week had Boulevard hooguit wat te vrezen van de Rijksvoorlichtingsdienst als ze een foto van Willem-Alexander lieten zien. Of van een boze Lil Kleine of Angela de Jong. En nu zit ze opeens midden tussen de georganiseerde misdaad. Dat is echt heel bizar.
Ja, heftig.
Ja, en inmiddels is RTL Boulevard op dit moment bezig, niet vanaf het Leidseplein, maar vanuit een geheime studio op het Mediapark in Hilversum. Dat Mediapark wordt al goed bewaakt, maar de NPO heeft aan RTL laten weten klaar voor ze te staan als ze extra beveiliging nodig hebben. En ze zijn nu dus bezig en ik heb even een stukje van het programma van het begin gepakt, een half uurtje geleden.
Ik ben wel heel benieuwd, Vivienne, want jij was erbij zaterdag.
Ja,
wat er gebeurd is.
Ja, fijn trouwens ook dat jullie er zijn. Ik kan wel even uitleggen hoe het is verlopen zaterdag. Wij hebben altijd voorafgaand aan onze uitzending een repetitie. En daar waren we ons op aan het voorbereiden. Jij zou zelfs ook nog later verschijnen, omdat je te gast zou zijn die dag in de studio. En Toen kregen we eigenlijk bericht van onze leidinggevende dat er ernstige dreiging was op het pand. En dat we dat eigenlijk zo snel mogelijk in alle rust zouden moeten verlaten. En ik kan je zeggen dat dat wel een heel vreemd en eng bericht is om te krijgen.
Je schrikt, je kapot natuurlijk.
Ja, we schrokken, maar ik moet zeggen dat we iedereen was zo alert. En ook met alle gebeurtenissen van eerder die week was het toch al een beladen sfeer in de studio. En je wil zo goed mogelijk een nieuwe uitzending met een ander team maken. Hè, want we waren daar in het weekend en iedereen was eigenlijk heel adequaat. En we zijn echt heel snel en goed dat pand verlaten.
Hebben jullie overwogen om te zeggen van, nou, we gaan gewoon toch een uitzending maken? Of was dat was gewoon niet het moment?
Nee, dat was absoluut niet het moment. De aard van het bericht was zodanig dat we dachten, oké, duidelijke boodschap, nu is het gewoon.
En de termijn was ook heel kort nog.
Ja, spullen pakken en weg. En dan sta je uiteindelijk buiten. Ik moet zeggen dat dat ook raar is, want iedereen is op zijn eigen tempo zo goed mogelijk vertrokken en versnipperd natuurlijk weggegaan.
Je verzamelde niet ergens op een punt.
Nee, je wil weg. En, maar ja, toch met een aantal mensen bij elkaar. Want precies wat jij zegt, oké, dan is er dus sowieso nu niet een uitzending. En wat gaan we dan doen? En het was dan ook goed om meteen met een aantal mensen, wij hebben elkaar nog even kort gezien, maar dan was echt, je moet weer weg, want we moeten hier weer weg.
Ja.
Met een aantal wel bij elkaar gekomen en gebleven om dus ook te bespreken van hoe gaan we dat dan doen en wat betekent dit voor ons programma? We kunnen nu niet uitzenden. Wat betekent dat dan voor morgen? En eigenlijk zijn er gedurende het hele weekend tot en met vandaag allerlei gesprekken en samenkomsten geweest om te kijken hoe we dat konden bewerkstelligen. En ik moet zeggen dat misschien wel de beslissing om ook gisteren niet op zender te zijn een van de lastigste is geweest die we moeten maken. Want ik noemde het net al, er is nog nooit niet een uitzending van Boulevard geweest.
Nee. Ja, het is, ze zijn er weer. Ze zijn toch alweer opgetogen. En ik heb het ook niet dat de hele uitzending zeg maar hierover gaat. Ze hebben het even in het begin erover gehad. En nu hebben ze het inderdaad gewoon weer over wat over Willem-Alexander en Britney Spears en Gordon en noem maar op.
Ja, en Peter R. de Vries is een Ajaxiet in hart en nieren. En daarom brachten de spelers van Ajax een eerbetoon aan Peter tijdens een oefenwedstrijd tegen SC Paderborn. Zij poseerden met een Ajax-shirt met daarop de naam van Peter R. de Vries.
Ja, zometeen praten we natuurlijk ook nog even verder over andere opvallende momenten. Dingen die ophef veroorzaakten tijdens al die gebeurtenissen rond Peter R. de Vries en rond Boulevard. Maar eerst even bijkomen met Raccoon. Dit is Love You More.
Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, 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 looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. I love you more. Every day I love you more and more. Every day I missed you more. And every day I missed you more and more and more and more and more. I've been away too long. And every day I missed you more. Oh, you look like you did before, only prettier. Every day I love you more. I love you more. Every day I love you more.
Raccoon en Love You More in de mediaweek op Amsterdam FM. We hebben het nog steeds over Peter R. de Vries. En ja, de mediawereld die stond echt de hele week op zijn kop door de aanslag. En daarna ook nog de dreiging bij Boulevard. En we hebben alles even voor je op een rijtje gezet.
Ja, RTL Boulevard was aanwezig bij het staatsbezoek van Willem-Alexander en Maxima in Duitsland. Bij een persmoment, de ochtend na de schietpartij, werd het de verslaggever eventjes te veel.
U snapt, het is een beetje een vreemde gewaarwording natuurlijk om hier te staan als RTL Boulevard. Terwijl de redactie in Amsterdam het heel pittig heeft.
We hebben tijd. We hebben tijd. We hebben alle tijd. Neem de tijd.
Het is een hele dierbare collega natuurlijk van ons. En we wilden eigenlijk aan u vragen wat denkt u in uw ogen betekent Peter R. de Vries voor Nederland?
En voorafgaand aan dit persmoment hadden de verslaggever en het koningspaar ook al even één op één contact met elkaar gehad.
Ja, het is toch heftig, hè?
Ja, ik vond het wel echt een mooi moment ook dat ze juist wel haar emotie laat zien. En dat het koningspaar daar zo ja,
rustig
als
blijft.
Mens ook op reageert. Van, is goed, doe maar rustig aan, we hebben de tijd.
Ja, en natuurlijk ook dat ze al van tevoren ook even gesproken hebben. Van, ja. Want die weet natuurlijk ook wat er gebeurd is. Die had natuurlijk ook al dezelfde avond meteen al een soort statement ook al uitgegeven. Gewoon een berichtje van, vind het verschrikkelijk. Maar ja, dit komt wel even aan, ja. En er waren ook heel veel dingen geschrapt, omdat mensen het niet gepast vonden om dat te doen in de nasleep van de hele gebeurtenis. Radio 538 bijvoorbeeld, die heeft de verrukte top 538 geschrapt. Ze vonden het ongepast om daags na de schietpartij door te gaan met een hele dag foute muziek. En ook Q-Music, die heeft woensdag het foute uur geschrapt.
En de oranje zomer van de mannen van Veronica Inside werd na 10 minuten afgebroken. Ze vonden het niet gepast om die avond over voetbal te praten.
Dag dames en heren, hartelijk welkom bij deze late uitvoering van de Oranje Zomer in een totaal andere setting dan u van ons gewend bent. Geen uitbundig publiek, geen band, geen mensen op de bank, maar vier licht aangeslagen mannen aan een tafel die ondertussen naar een voetbalwedstrijd hebben gekeken en het laatste nieuws hebben gevolgd. Dat met grote tweeslag hebben gedaan, denk ik, als ik zo naar deze mannen kijk. Hoe hebben jullie deze avond beleefd?
Nou, de lol was er helemaal af. Die wedstrijd hebben we wel gekeken, maar...
Niet gezien.
Stoïcijns zitten staren, maar eigenlijk niet gezien. En in toenemende maat heb ik me geërgerd aan al die reacties voor de bühne en al die bekende Nederlanders die zich dan afvragen waar gaat het heen met dit land en zo, ja, of je daarmee de problemen oplost.
Ja, hij heeft trouwens wel gelijk, hè, achter het punt Johan Derksen. Want dat zie je namelijk ook altijd als er ergens in de wereld iets ernstigs gebeurt. Er wordt een terroristische aanslag gepleegd. De volgende dag is er altijd wel weer inderdaad een Telegraaf of een Privé of whatever. En die hebben altijd al zo'n overzichtje van bekende Nederlanders reageren geschokt op aanslag.
Ja.
Ja, dat was ook hier weer niet anders. En ik denk het even, ja, moet dat nou? Maar ja, en ook de volgende ochtend bleek het EK slechts bijzaak te zijn. Oud-voetballer Glenn Helder die was door Radio 1 gevraagd om 's ochtends over het EK te praten. Maar dat liet hij aan zich voorbij gaan.
Maar ik zeg je eerlijk, kijk, we hadden die afspraak al gemaakt. Maar dat, na wat gisteren gebeurd was, als ik af had kunnen bellen, dan had ik afgebeld. Ja. Ik weet dat het leven doorgaat, weet je wel. Dat snap ik ook wel. Maar als ik had kunnen afbellen, had ik afgebeld. Ja. Ik voel me niet geroepen om over voetbal te praten en doen alsof dat zogenaamd mijn interesse nu heeft. Weet je wel, terwijl gisteren Peter R. de Vries is neergeschoten.
Ja, afgelopen donderdag was ook de befaamde cliffhanger aan het einde van het seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden te zien. In de cliffhanger wordt een van de personages neergestoken. Vanwege alle gebeurtenissen heeft RTL besloten de kijkwijzervriendelijke versie uit te zenden, die ook geschikt is voor herhaling overdag en waar de steekpartij zelf niet te zien is.
Ja, BNNVARA die heeft een videoclip offline gehaald, waarin de verdachte Delano G. optreedt bij het hiphopplatform 101 Bars, want hij was dus, voordat hij verdacht was hij rapper.
Ja, en ook waren er rond alle gebeurtenissen zaken die ophef veroorzaakten, onhandig waren of ronduit pijnlijk. Zo plaatste de Libelle op de avond van de schietpartij een ingeplande tweet over een artikel met tips om bloedvlekken uit kleding te verwijderen.
Dat was inderdaad niet zo handig. Nee, dat is gewoon zulke slechte timing. Ze hebben ook wel later die tweet verwijderd, excuses aangeboden natuurlijk. Maar slechtere timing dan dit kon je ook niet bedenken. En ook was er behoorlijk wat te doen over de bloederige filmpjes die omstanders hadden gemaakt voor Peter R. de Vries en dat hij was neergeschoten. Die filmpjes die werden massaal gedeeld op social media. Heb jij ze gezien, doorgestuurd?
Ik ben die avond best wel veel gaan zoeken op internet van is er nieuws? Ook op YouTube om te kijken van zijn er filmpjes van bijvoorbeeld AT5? En toen zag ik inderdaad wel dat er ook filmpjes naar boven kwamen waar, waar hij te zien was. En daar heb ik heel bewust niet op geklikt.
Nee, ja, ik heb ze wel gezien. Ik heb ze verder niet doorgestuurd. Maar ja, ik vind ook dat niet. Moet je niet op tv gaan uitzenden. Aan de andere kant heb ik ook weer iets van, weet je, als je ze echt wil zien, weet je, het is gefilmd, het staat online en het gaat er waarschijnlijk ook nooit meer vanaf. Maar wat me eigenlijk vooral opviel aan die beelden, het is ook al het nieuws geweest, hij is in zijn hoofd geschoten. Wat ik in dat filmpje zag, is dat hij het helft van zijn oog is geraakt. Dus dan weet je eigenlijk ook al dat de kans heel groot is dat hij waarschijnlijk ook gewoon de rest van zijn leven hersenletsel hier aan overhoudt.
Ja, en YouTube en Twitter zeggen dat ze honderden video's hebben verwijderd. Geen stel weigert daarentegen de schokkende filmpjes offline te halen. Ook al hebben RTL, Mediahuis en de politie daarom gevraagd. Volgens geen stel is dit de harde waarheid en spreken ze van censuur. Twitter heeft wel het account van hoofdredacteur Bart Nijman geschorst.
En er is ook heel veel fake nieuws verspreid. Zo ging er een gefotoshopte NOS-pagina rond met het bericht dat Peter R. de Vries was overleden. Een screenshot van iemand die zogenaamd voor het OVG werkte en zei dat Peter R. de Vries dood was. Terwijl die persoon helemaal niet in het OVG lag, maar dat terzijde. En een steekpartij eerder die avond in Amstelveen die werd toen opeens gekoppeld aan Sonja Holleder.
En RTL Nieuws deed op de avond van de schietpartij verslag vanaf het VU-ziekenhuis waar Peter R. de Vries zou liggen. En beveiligd werd door zwaar bewapende eenheden. De gewone beveiliger van de VU sloeg echter een modderfiguur door een live verslag te onderbreken.
U komt nu meneer van de beveiliging, wat zegt u?
Het is eigen grond, u mag hier niet filmen.
En waar mogen we wel staan dan?
Openbare grond.
Waarom mogen we hier nu niet staan?
Eigen grond, hier moet eerst dienstcommunicatie overgaan.
Ja, het heeft alles te maken met het feit dat Peter R. de Vries hier naartoe is. Ja.
Het is eigen grond, daar gaat het om. Wilt u mij niet filmen? We hebben geen enkel ophaak.
We zijn op dit moment live, meneer, dus daar kunnen we nu niks aan doen. Ja. Wij gaan ondertussen verplaatsen. Wat je in ieder geval hierachter kunt zien is dat er zware bewapende eenheden van de politie staan. Meneer, kunt u ons even ons werk laten doen, alstublieft?
Ik doe mijn werk.
Ja.
Wat een eikel, ja. Hè? Het ding was, ik zag het ook aankomen. Want ik zag zeg maar, op de achtergrond zag je zeg maar, die net iets te dikke bewaker, zag je al zo aankomen lopen met een mapje onder zijn arm. Toen dacht ik al van, oké, hier gaat iets gebeuren. Ik zag het al aankomen, van verre. En een vreemde opmerking van de Hongaarse Europarlementariër Hidvégi Balázs. De politicus van de omstreden partij van Viktor Orbán, die zegt dat Nederland een duidelijk rechtsstaatprobleem heeft. Mark Rutte zou zich moeten bemoeien met zijn eigen land in plaats van Hongarije op de knieën te dwingen. Hongarije ligt regelmatig onder vuur door het gebrek aan persvrijheid, opgelegd vanuit de overheid. En recent nog door de omstreden anti-homo-wet.
En iets waar ook veel mensen aanstoot aan namen was dat er veel mensen in de verleden tijd spraken over Peter R. de Vries, alsof hij al dood was.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een ding, want we hebben natuurlijk eigenlijk al meteen diezelfde avond, zag je al meteen een soort necrologie voorbij komen. Van, hij begon met dat programma bij SBS en deed dit en hij deed dat en toen verscheen hij daar en deed hij dit. En kijk, het ligt denk ik ook heel erg aan de context. Als je dat zegt, dat Peter R. was een hele lieve man, zeg maar wat. Ja. Weet je, dat is inderdaad nog niet aan de orde, maar ik snap wel dat je die verspreking maakt. Maar inderdaad, het is ook heel vaak gezegd, Peter R. de Vries die heeft heel veel betekend voor allemaal mensen.
Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad zo. En bij Boulevard werd soms ook gezegd van, ja, sorry als we af en toe in de verleden tijd spreken. Dat je wil namelijk over iemand praten en soms dan hoort dat ook in de verleden tijd van, hij heeft dit en dit gedaan. Maar je verspreekt je al zo snel en je wil iets goeds over hem vertellen. En dat, ja, op dat moment is het nog zo onzeker dat het heel makkelijk is om zo'n verspreking te maken. Maar gelukkig zijn ze vaak ook al van, nee, is hij leeft nog?
Maar heb jij maar toen ook echt op dat zoveel mensen inderdaad echt bijna aanstoot aannamen. Echt van joh, het is een verspreking, iedereen is een beetje ontdaan.
Ja.
Ik denk als ik, laat ik zeggen, op die bewuste avond aan de talkshowtafel zou zitten, zou ik ook, denk ik, 10 keer verkeerd hebben gezegd.
Ja, en het zijn ook collega's, dus daar zou je toch van moeten kunnen bedenken, die bedoelen het goed.
Ja, precies. Nou ja, tot zover hebben we het nu even gehad over Peter R. de Vries en alles bij RTL Boulevard. Er is ook nog heel veel anders. Er zijn ook nog heel veel andere dingen gebeurd in de mediawereld de afgelopen week. Daar moet het ook nog even over hebben. Dat doen we zo meteen na Coldplay. Dit is Klax. Coldplay en Clocks in de medeweek op Amsterdam FM. Maud, je hebt het overige medianieuws van deze week.
Ja, Ongehoord Nederland en Omroep Zwart komen definitief in het publieke bestel. Dat heeft minister Arie Slob bekendgemaakt. Hij plaatst wel een voetnoot bij de aspirant omroepen. Ze moeten zorgen voor betrouwbare nieuwsvoorziening, dus geen fake nieuws. En vooral Ongehoord Nederland moet stoppen met het disqualificeren van de NOS. Doen ze dat niet, dan wordt hun licentie ingetrokken. De omroepen krijgen nu 3,5 miljoen euro om programma's te maken. De omroepen zijn dan in ieder geval van 2022 tot 2026 bij de NPO te zien en te horen.
Ja, en wat er ook nog bij is gezegd, is dat, dat ze ook gaan kijken in of zeg maar, de manier om in het omroepbestel te komen, dat er ook een soort kwalitatieve eisen komen. Daarvoor is dat niet meer van toepassing. Maar zeg maar dat je meer moet doen dan een x-aantal leden hebben.
Ja.
Want anders krijg je inderdaad gewoon iedereen die gewoon een beetje goed netwerk heeft. Dat die inderdaad de omroep begint en wordt het weer onoverzichtelijk. Maar ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. En of ze inderdaad... het zijn natuurlijk ook echt twee tegenovergestelde omroepen. Het blijft een bizarre combinatie vinden. Dan iets heel anders. Want journalisten die moeten duidelijker aangeven welke aanpassingen achteraf kunnen worden gemaakt bij programma's. En daarvoor moet de journalistieke code van de publieke omroep worden aangescherpt. Dat is de conclusie van NPO-ombudsvrouw Margot Smit. Die onderzoek heeft gedaan naar de documentaire over Sigrid Kaag. Waar vorige week veel ophef over was. Volgens de ombudsvrouw hebben de makers geen grote fouten gemaakt, maar liet ze wel te lang het beeld bestaan dat er nog ruimte was voor aanpassingen door het ministerie of D66.
In Georgië is een cameraman om het leven gekomen bij de bestorming van een LHBTI-kantoor in de hoofdstad Tbilisi. Bij de bestorming werd hij een week geleden net als tientallen andere journalisten aangevallen en mishandeld. Dat is hem dus alsnog fataal geworden en de dood van de cameraman leidde tot protesten in Georgië. De demonstranten wilden dat de president aftreedt. In Amsterdam zijn er bloemen bij het Homo-monument gelegd.
Dan Arjen Lubach, die is uitgeroepen tot de invloedrijkste mediapersoon. Hij staat op nummer 1 in de Media 100, die ieder jaar een lijst maakt van de meest invloedrijke mensen in de media. De afgelopen 9 jaar stond John de Mol op nummer 1, die is nu een plekje gezakt naar 2. En op nummer 3 staat Eva Jinek. De hoogste binnenkomer is onze oud-collega van Amsterdam FM, Marieke Elsega. Die komt met stip binnen op nummer 24.
John de Mol staat nog wel op nummer 1 in de Radio 50, waarmee hij de meest invloedrijke persoon is in de radiowereld. Hij bezit met Talpa onder andere Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio. Op nummer 2 staat Dave Minnebo, hij is de programmadirecteur van Q-Music. En op nummer 3 staat Gerard Ekdom.
Ja, en diezelfde organisatie die maakt nog veel meer lijstjes. Ze hebben ze ook de Influencer 50, ik wist ook niet dat die bestond. En daarin staat Nicky de Jager op nummer 1, gevolgd door Bram Krikke en Bas Smit.
Viaplay heeft de uitzendrechten voor de Premier League, de Britse Eredivisie, tot 2028 afgekocht. Het is niet bekend hoeveel daarvoor is betaald. De Scandinavische streamingdienst gaat volgend jaar van start en heeft onder andere ook al de rechten op de Formule 1, het darten en de Bundesliga weggekaapt.
Ja, Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben hun excuses aangeboden voor de snelle versoepelingen en het gebrek aan zelfreflectie bij de persconferentie van afgelopen vrijdag. We hadden ook nog een persconferentie. Journalisten en burgers die waren verbaasd dat er bij de persco geen excuses werden gemaakt voor het te snelle versoepelen. En dat hebben ze nu alsnog gedaan. Volgens Rutte waren ze zo erg bezig met het bedenken van nieuwe maatregelen dat ze niet aan zelfreflectie waren toegekomen. Ja, hoe heb jij vrijdag aan die persconferentie gekeken dat de clubs weer dicht moeten?
Ja, ik ben zelf nog niet naar een club gegaan en ik hoef dat voorlopig ook even niet. Dus
ik ook niet.
Dat vind ik niet zo erg, maar ik heb het wel te doen met kroegen, festivals, die allemaal weer aan de gang zouden gaan. Maar ook mensen die op vakantie willen.
Dat wordt nu wel een
dingetje. Wat soms gewoon gaat worden gecanceld omdat mensen niet in quarantaine kunnen, omdat ze gewoon moeten werken. Of om andere redenen.
Ja, of dus, gewoon omdat het reisadvies rood wordt.
Ja. Dus dat vind ik gewoon heel zuur voor mensen.
Ja, maar eigenlijk, ik ben het wel mee eens. Want ik had niet direct excuses verwacht. Maar net wel een stukje zelfreflectie. Dat ze zeiden van, jongens, we hebben te snel versoepeld. Dat vond ik eigenlijk al bij de vorige persconferentie. Dat het gewoon, ik dacht van, de clubs open, dat is misschien nog te vroeg. Ja. Ook gewoon na, want de groep die naar de clubs gaat, die is toch niet gevaccineerd. En dan had je ook nog het hele dansen met Jansen gedoe.
Ja, wat ik ook heel bizar vond was dat je blijkbaar meteen naar je vaccinatie uit mocht.
Ja, dat wist ik ook niet.
Dat ik dacht, hallo, er zat toch 2 weken tussen.
Ook dat inderdaad, maar dus ook inderdaad nog van, ja, weet je, al die jongeren even, afgezien van degene die Janssen hebben gehad, die hebben hooguit hun eerste prik gehad of gaan die krijgen.
Ja, dat was ook al genoeg.
Door een 60-jarige, die gaat niet naar de Escape of naar de Chicago Social Club.
Meestal niet, nee.
Dus ik vind op zich wel goed dat een aantal versoepelingen zijn teruggedraaid, maar het zijn nu wel heel zuur, met name inderdaad voor festivals en clubs en kroegen, die inderdaad dachten van, yes, we kunnen weer open, die hebben inderdaad een hele vaten met bier en noem maar op, en DJ's geboekt, en die zitten nu weer in onzekerheid.
Ik vond het ook wel mooi, de speld had een bericht geplaatst, natuurlijk is de speld nooit waar, satirisch.
Satire, ja.
Ja, maar die had gezegd van, ja, dan Hugo de Jonge, dubbele punt, jongeren houden zich niet aan de opgeheven maatregelen. Ik dacht, ja, dat precies dit. Als geef jongeren maar weer lekker de schuld.
Ja, en als er geen regels zijn, kan je ze ook niet breken, toch?
Ja, precies. Ja, en dan het EK, dat hadden we ook nog. Dat zit erop en daar hebben veel mensen naar gekeken. De meeste mensen keken naar de wedstrijden van het Nederlands elftal. 5,7 miljoen mensen zagen hoe Nederland in de achtste finale werd uitgeschakeld. De poolwedstrijden van Oranje scoorden ook allemaal rond de 5,5 miljoen kijkers. De finale van gisteren tussen Engeland en Italië werd maar liefst door ruim 4,6 miljoen mensen bekeken. Ook de wedstrijden van België en Denemarken werden erg goed bekeken.
Ja, dan de intocht van Sinterklaas. Ook weer een compleet ander onderwerp. Die zal ook dit jaar in aangepaste vorm zijn. Vorig jaar vond de intocht van Sinterklaas plaats in het fictieve dorpje Zwalk, waarna er een défilé werd gehouden op Paleis Soestdijk. En bij dat défilé kwamen dan de burgemeesters van verschillende steden lokale producten aan Sinterklaas aanbieden. Dat concept beviel de NTR goed, want nu hebben zij een brief gestuurd aan alle burgemeesters in Nederland met het verzoek om hieraan mee te werken en een plan te bedenken om hun gemeente te presenteren tijdens de intocht. En waar dat dan precies wordt gehouden, of dat weer Paleis Soestdijk is, dat is nog niet bekend. Maar gemeenten die kunnen zich aanmelden tot 7 augustus.
Chantal Jansen wordt jurylid van de Duitse talentenjacht Das Supertalent. Dat is de Duitse versie van Holland's Got Talent. Het is niet voor het eerst dat ze bij onze oosterburen op tv komt. In 2015 en 2016 zat ze al in de jury van de Duitse Voice Kids.
Herman Hofman die heeft voor het eerst in ruim een jaar weer zijn middagprogramma gemaakt op 3FM. Herman Hofman die kampte met een burn-out en bouwt het radiomaken langzaam weer op. Eerder was hij al een keertje in de nacht te horen. Wanneer hij weer een dagelijks programma gaat maken, dat laat hij in het midden.
Koen en Sander hebben hun contract bij Radio 538 met 2 jaar verlengd. Dat betekent dat de Koen en Sander Show in ieder geval tot 2023 doorgaat. Het programma bestaat al sinds 2006, toen ze nog bij 3FM zaten. En in 2015 maakten ze de overstap naar 538.
Talpa gaat op zoek naar nieuw podcasttalent. Mensen die een idee hebben voor een originele podcast, die kunnen die nog de hele zomer insturen. En dan worden de inzendingen beoordeeld door een jury die onder andere bestaat uit hoofdredacteuren, podcastmakers en contentspecialisten, allemaal van Talpa. En zien ze dan potentieel in jouw podcastidee, dan krijg je daar een budget voor en gaan ze je inhoudelijk en productioneel begeleiden.
En dan Rachel Hazes, die krijgt een real-life soap. Vincent TV-producties, de maker van onder andere Chateau Meiland, is al begonnen met proefopnames en gaat het format waarschijnlijk verkopen aan SBS6. Of de soap ook gaat scoren, is nog afwachten. Ze heeft zich niet gelief gemaakt bij het publiek met de publiciteit over haar theewinkel in Amstelveen en de reputatie van haar zoon André.
Ja, die hazes, daar komen dat ook echt nooit meer vanaf, denk ik. En zeker ook inderdaad Rachel Hazes, die nog steeds inderdaad een gaantje mee wil pikken van het succes van haar overleden man al 17 jaar. Maar goed, zometeen gaan we nog even vooruitblikken op komende week en ook op komende zomer. Eerst Caro Emerald, dit is A Night Like This.
You
Caro Emerald, een night like this in de Mediaweek op Amsterdam FM. Maud, wat gaat er komende week allemaal gebeuren?
Vanavond op NPO 2 het zomerseizoen van De Slimste Mens.
Zin in.
Yes, zeker. In de eerste aflevering nemen Bert Fischer, Daphne Dekkers en Sergio Finant van First Dates het tegen elkaar op.
Ja, ik ben best wel fan van Bert Visser, dus daar kijk ik ook zeer naar uit. Dat is vanavond al. Ook vanavond op NPO 2, Olympische Dromen. Hierin interviewt Wilfried de Jong 10 Olympische sporters terwijl ze in bed liggen. Maakt een soort portret van ze. En onder andere Daphne Schippers, Jurendi Martina en Tess Wester doen mee.
RTL 4 begint vanavond met een nieuw seizoen van Ik weet er alles van. En de eerste week is het Ik weet er alles van VIPs. Onder andere René Leblanc, Monique Smit en Klaasje van K3 doen mee.
En een ander nieuw programma van RTL 4 vanavond is B&B Vol Liefde. Hierin zoeken vrijgezellen bed and breakfasthouders de liefde. En dan moet dus ook iemand zijn die het ervoor over heeft om te verhuizen naar het buitenland. En dan heb ik even gekeken waar die deelnemers al vandaan komen, die vrijgezellen mensen. Nou, die komen uit Oostenrijk, in Italië volgens mij, in Frankrijk en in Brabant.
Wauw. Ja, en dan het EK is afgelopen en daarom verhuisde de Oranje Zomer van SBS naar van Slot Zeist naar een vakantiepark in Otterlo. Daar gaan ze de komende maand over de Tour de France en de Olympische Spelen praten.
Morgen komt Tijd voor Max met een special over de cold case van Tanja Groen onder de naam Breng Tanja Thuis. In 1993 verdween de 18-jarige Tanja Groen na een ontgroeningsfeestje in Maastricht en is nooit meer teruggevonden. Peter R. de Vries was kort voor de aanslag een crowdfundingsactie begonnen om 1 miljoen euro tipgeld in te zamelen voor de gouden tip die leidt naar Tanja of een potentiële dader. Op dit moment is ongeveer de helft daarvan binnen, maar Omroep Max wil er met deze speciale uitzending voor zorgen dat dat miljoen ook gehaald wordt.
Morgen op NPO 2 komt Alleen op een eiland met Hans Dorrestein. In dit programma ontvangt schrijver Hans Dorrestein onder andere Paul Hanen, Roué Verveer en Duwertje Blok om over het leven te praten. Hij doet dat op het onbewoonde Waddeneiland Rottemerplaat en stapt hiermee in de voetsporen van Jan Wolkers en Godfried Botman die dit ook deden.
Woensdag is op NPO 1 Spy in the Wild te zien. In deze natuurdocumentaire van de BBC worden wilde dieren gefilmd door een nepdier met ingebouwde camera. Dus het past dan gewoon een soort bewegende pop. En dan infiltreert hij als het ware in een kudde of een troepen van groep apen. Of...
Ik heb daar een preview van gezien. Het zag er zo tof uit.
Ja, ik heb het ook gezien. Echt een aanrader om die te gaan kijken.
Ja, en op NPO 2 is woensdag Kijken op Gevoel te zien. In dit programma gaat kunsthistorica Wieteke van Zijl je laten zien hoe kunstenaars hun gevoelens vastleggen en hoe een werk je zomaar naar de strot kan grijpen.
Ja, en het was door de persconferentie nog even spannend, maar de kermis in Tilburg mag doorgaan. En dus begint vrijdag alweer de 13e editie van Kermis FM, waarin zo'n 200 vrijwilligers 10 dagen lang radio, tv en online content maken. In de radioprogrammeringen staan onder andere Barry Brandt van Radio Decibel, Thomas van Groningen van BNR, Niels van der Veen van 100% NL en ondergetekende. Ik ben ook van de partij.
En op zaterdag kun je op NPO 1 kijken naar het echte leven in de dierentuin. In deze serie wordt het wel en wee van de dieren in de dierentuin gevolgd.
Zondag is de laatste etappe van de Tour de France. Zoals het er nu naar uitziet is de Sloveen Tadej Pogacar vrijwel zeker van een tweede overwinning in de Tour. Maar Parijs is nog ver.
En zondag begint op NPO 2 het 34e seizoen van Zomergasten. Janine Albring ontvangt in de eerste aflevering Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
En zondagavond laat komt andere tijden sport met een special op NPO 1, namelijk met de Nacht van de Olympische Spelen. En we zijn nog niet klaar.
Ja, we hebben ook nog een vooruitblik op de zomer. Het is namelijk onze laatste uitzending voor de zomervakantie. Dus we blikken nog even kort vooruit op wat er in de rest van de zomer gaat gebeuren. Op 19 juli begint de NOS met het Tokio Journaal op NPO 1, waarin het laatste Olympische nieuws wordt besproken.
Ja, op 19 juli begint ook de nieuwe dramaserie Zwanenburg op NPO 1. De serie draait om de rijke familie Praal. Wanneer de jongste zoon Dirk met de dood van een vrouw in verband wordt gebracht, wordt de familie meegezogen in een web van intriges en verraad.
Op 23 juli is dan de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Vanwege corona zonder publiek en vanwege het tijdsverschil zijn alle wedstrijden ongeveer tussen 2 uur 's nachts en 4 uur 's middags te zien. Op 21 juli beginnen al de eerste wedstrijden. Zo spelen de Oranje Leeuwinnen bijvoorbeeld tegen Zambia.
Ja, en vanwege de Olympische Spelen verkast Humberto Tan met zijn talkshow naar het Koerhuis in Scheveningen. Het napraatprogramma van de NOS en de uitzendingen van Radio 538 die komen tijdens de Spelen ook uit Scheveningen, maar dan vanaf het Olympic Festival dat op het strand wordt gehouden.
Op 24 juli is op NPO 3 de documentaire Amy Winehouse in Nederland te zien. Deze documentaire bevat nooit eerder vertoonde beelden van haar bezoek aan Nederland in 2004.
Op 1 augustus komt RTL 4 met het nieuwe programma High Society. In dit programma volgt Jair Verwerda rijke Nederlanders die zijn geëmigreerd en nu het jetset leven leiden.
Op 13 augustus is weer een nieuwe persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Hopelijk kunnen we dan wel weer versoepelen.
Vanaf 16 augustus is er een nieuwe serie te zien van Een Huis Vol op NPO 1.
Op 17 augustus komt SBS6 met de alleskunner VIPS. 30 BN'ers gaan de strijd met elkaar aan in simpele spelletjes. Degene die laatste wordt, valt steeds af.
Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van de Media Week. Maar voordat ik nog even gewoon de slotwoorden ga doen. Het is ook jouw laatste uitzending, hè Maud?
Ja, zeker.
Dus ook na de zomer gaan we jou niet meer horen in dit programma.
Waarschijnlijk niet, nee.
Nee, ik wist al een tijdje dat dit de laatste was. En ik wil je toch even bedanken ook voor het afgelopen jaar.
Ja,
we zijn natuurlijk eind augustus 2020 begonnen, midden in een pandemie. Ja. Waarvan we dachten dat die bijna afgelopen was. Nou ja, we hebben allemaal gezien wat er afgelopen jaar is gebeurd. We hebben bijna 50 uitzendingen gemaakt. Soms ook gewoon stress als we last met een gast hadden of niet opnam. Ja, dan wil ik je voor bedanken. Ik heb ook wat meegenomen.
Oh.
Waanstekbol.
Ja, ik wil jullie, de luisteraars, ook super bedanken. Ik vond het echt heel erg leuk, want ik was nog nooit eerder te horen geweest op Amsterdam FM. En ik heb zeker veel geleerd, ook wat er in de stad allemaal gebeurt, in de media. En ik zal waarschijnlijk na de zomer nog wel te horen zijn op Amsterdam FM. Maar dan waarschijnlijk met een eigen programma.
Ja, dus blijf horen. Maar ik wil in ieder geval bedanken. Ik heb een bloemetje voor je meegenomen, alsjeblieft. Ik heb per ongeluk het prijskaartje er wel op laten zitten.
Ah, komt helemaal goed.
Maar ik wil toch even iets kleins. En wij gaan dus op vakantie met de Media Week. 6 weken. We zijn er dan weer op 30 augustus. Dan ben ik er waarschijnlijk alleen. Maar ik ben ook nog wel op zoek dus naar een opvolger voor Maud. Er komt nog een vacature op amsterdamfm.nl. Maar er is alvast een oproep. Wil je meewerken aan dit programma? Dat betekent dat je ook voor de uitzending al een beetje het programma voorbereidt. Meedenkt over items. Potentiële gasten belt. En natuurlijk ook mee gaat presenteren. Stuur dan even een mailtje naar mediaweek@amsterdamfm.nl. Dat is mediaweek@amsterdamfm.nl. En wie weet zit je dan na de zomervakantie wel op de stoel van Maud. Die is al wel helemaal gedesinfecteerd, maak je geen zorgen. en de komende weken kun je op Amsterdam FM en Salto ook nog luisteren naar herhalingen van afleveringen die we het afgelopen jaar hebben gemaakt. Bijvoorbeeld volgende week, dan herhalen we de uitzending van 24 mei. Volgens mij was dat met Pinksteren zelfs nog. En daarin belden we met Tjitske Volkerink over het 50-jarig bestaan van de muzikale Fruitman. Dat was een leuke uitzending. En deze uitzending die wordt morgen om 4 uur ook nog herhaald op Salto.
Yes.
Ja, dat was het. Ik hoop in ieder geval dat het in de mediawereld de komende weken weer even wat rustiger wordt. Dat we even geen aanslagen en dreigingen en weet ik het allemaal hebben. Ik wens iedereen een hele fijne zomervakantie. Maud, nogmaals, dank je wel.
Jij ook, bedankt.
Ja, en dan heb ik nog 1 plaat klaarstaan. Tot na de zomer.
Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Din tei, mi-amintesc de ori. succesul, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.